Dank u wel, Gert-Jan. Dan mogen de kinderen gaan. En die gaan met Julia mee. En ik zag Anneke ook. Wie heeft nog afgelopen week iets meegemaakt of ervaren dat hij graag zou willen delen? Sjoerd, kan je die videoclip even klaarzetten? En Gert, wil jij dan zorgen voor de lampen? Ik kreeg een mailtje van Rona Kieswetter, vrouw van Gary Kieswetter. Maar toen ze hier waren, kregen ze woord ook van Kai dat God hen gaat gebruiken. En dat ze ook in de mal en buiten de normale plaatsen gaan zij iets doen. En God gaan hen buiten de grenzen nemen. En Rona zegt, ineens kwam er een idee op in de grote winkelmal waar ze samen kerk voeren. Wat doen we hier?
Winkelcentrum,
oké. Okay. En het winkelcentrum, om daar iets van een lofprijs te doen. En wat ze geoefend hebben, en de kerk zie je een zwart-wit, en wat ze buiten beleefd hebben, dat zie je een kleur. Oké, okay, George, doe het voor ons op. Met geluid, als het kan. Maar goed, een omgeving. Maar wat zo mooi is, dit kwam ook door een woord, door een profetisch woord van Kai. Het werd bevestigd in Amerika en boom. Geweldig toch? Is toch geweldig? Wie heeft nog wat meegemaakt? Hoe gaat het met Henny?
Het gaat ietsjes vooruit.
Ietsjes vooruit.
Stap voor stap. Ze is gisteren uit bed geweest om een stukje te wandelen. Maar het heeft nog wel veel pijn.
Oké.
Dus dat is toch nog wel.
Ze heeft een operatie gehad, een stukje van de long is weggehaald. Ik zie mensen hebben vragen. Ja, ze hebben een, wat noem je dat?
Ze hebben een kijkoperatie gehad, dus een derde van haar long is weggehaald.
Een derde?
Ja, er zitten drie kwappen aan de rechterkant en de bovenste is weggehaald.
Goed. Lieve Vader, wij willen ook samen met elkaar bidden voor Henny. We bidden u dat u uw hand van genezing uitstrekt. Dat hij haar aanraakt, dat hij haar kracht geeft, dat haar long mag herstellen, dat het snel mag herstellen, dat u met uw engelen en uw aanwezigheid rondom haar is, om haar op te tillen, om Hugo op te tillen, om een kinderen nabij te zijn. Geef moed, spreek genezing en herstellen haar situatie. En wij bestraffen elke lichaamsdeel, elke kankercel die daar is of was, die bestraffen wij. En wij spreken genezing en herstel over haar uit. In de naam van Jezus. Amen. Amen. Goed, lieve mensen, ik wil, zou je voor ons die PowerPoint op willen zetten, George? Vorige week waren wij bezig en wij hebben gesproken over openbaring. En wij hebben gekeken naar wat gebeurt er in de hemel en op aarde, een antwoord op de gebeden van de heiligen. En terwijl we bezig daarmee was, ik dacht, nou, dan ga ik al meer verder. En God zei tegen mij echt, ik word geconfronteerd daarmee van, geloof je echt wat je bidt? Ja, natuurlijk. Ja, maar geloof je echt? En ik werd geconfronteerd met een aantal dingen dat insluipt in je gebedsleven. Wij hebben in het verleden hebben wij buitengewone en bijzondere gebedsverhoringen gehad. En dan lijkt het soms alsof het ineens stopt. En mijn vraag is, ja, waarom dan? Wat is er dan? Wat gebeurt er nou? En ik was aan het denken, aan als we terugkomen, dan hebben wij een week van gebed en alles is ineens anders gegaan. Wij waren gericht daarop, wij gaan naar Noord-Korea en ineens hoorden wij dat dat niet doorging. Ze hebben onze paspoorten niet gekregen, er is dingen fout gegaan en en van alles gekke dingen die gebeuren. En dat we denken, maar wat is dit nou? En daardoor had ik een gevoel dat God mij heel duidelijk confronteerde met hoe zit het nou met dat bidden van jou? Want vaak beginnen wij regeltjes op te zeggen. En dan herhalen wij dezelfde. En voor mij was de uitdaging om eens weer terug te gaan en te gaan kijken naar gebed en naar voorbeden. Heer, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen, dat het niet veroordelend overkomt, maar wat de uitdaging bij mij was, was dat God tegen mij zei, als je al 20 jaar voor iets bid en het gebeurt niet, dan kun je nog 20 jaar doorgaan, dan gaat er niets veranderen. Of, ik moet anders gaan bidden. En wat ik bemerkt had, is dat wanneer daar voorbeden gedaan worden, en de Bijbel, dan spreken ze God altijd aan als rechter en niet als vader. Het is alsof ze een zaak aan God voorlegt. Luther zegt het, toen zijn vriend ziek werd, toen zei hij, ik heb alle beloften van God over genezing, heb ik in een zak gedaan en ik heb het bij de venster van de hemel ingegooid tegen zijn deur aan. God kan mij niet weigeren. En de vriend van hem is genezen geworden. Nou, dat klinkt heel mooi. Maar eigenlijk botste dit heel diep met alles vanuit mijn gereformeerde achtergrond en theologie, wat ik geleerd heb. Zondag 45 van de catechismus. Ik weet niet wie zat nog vroeger op kattenbak. Maar zondag 45 van de catechismus zegt, wat is het allerbelangrijkste werk dat God van ons eist van dankbaarheid? En dat is gebed. En dan staat er dat God niet anders dan de Heilige Geest geeft aan wie hem dagelijks daarvoor bidden, smeken, pleiten en danken. En toen dacht ik, ik heb een heleboel woorden die daarin vastzitten. En zo ik ben begonnen om weer te kijken naar wat heb ik geleerd over gebed en wat zei Jezus over gebed. En ik wil dat wij met elkaar gaan naar Lucas hoofdstuk 18. En Lucas hoofdstuk 18 begint met de gelijkenis, ik wil het aan u voorlezen, om te bidden. Er staat ook in vers 1, en Jezus sprak een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat zij altijd moesten bidden en niet verslappen. Zo, waarover gaat dat de gelijkenis? En niet verslapen. Dat ook. Dat is misschien voor ons. Oké. Zo, waarover gaat het gelijkenis? Volgens mag de over nog vroeger opstaan, maar goed. En hij zei, er was in de stad een rechter die zich om God niet bekommerde zich en aan geen mens stoorde. En er was een weduwe in die stad die telkens tot hem kwam en zei, verschaf mij recht tegenover mijn tegenpartij. En een tijd lang wilde de rechter niet, maar daarna sprak hij bij zichzelf, al bekommer ik me of al stoor ik me aan God niet en aan geen mens, toch zal ik, omdat deze weduwe het mij moeilijk maakt, haar recht verschaffen. Anders komt ze mij ten slotte nog in het gezicht slaan. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan zijn uitverkorene geen recht verschaffen, die dag en nacht tot hem roepen? Laat hen wachten, ik zeg u dat u een spoedig recht zal verschaffen. Doch als de Zoon des mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. Laten we nu met het laatste gedeelte beginnen. Want het staat verschillend in sommige vertalingen. In een nieuwe Bijbelvertaling staat er niet het geloof, maar geloof. En ik geloof dat het staat in het Grieks heel duidelijk, het geloof. En welke geloof vraagt God? Het geloof dat God een verhoorder is van gebed. Daar gaat het om. Wanneer God, Jezus terugkomt, zal hij dan het geloof vinden op aarde dat men onwankelbaar vasthoudt dat God een verhoorder is van gebed en zijn uitverkorenen of de rechtvaardigen recht verschaffen. Dan vliegt daar natuurlijk ineens een van zo'n mooie vrome gedachten weg. Ja, wij zijn maar arme bedelaars die lege briefjes invullen bij God. Weet niet wie zoiets al ooit gehoord heeft over gebed. Ja, maar wij zijn maar arme bedelaars die alleen maar lege briefjes kan invullen. Dit is niet wat Jezus zegt. Hij zegt, wij mogen bidden dat er recht verschaft wordt. En hij gebruikt een gelijkenis uit een tijd, en dat is voor ons een beetje vreemd, maar in die tijd werd er recht gesproken in de stadspoorten. Niet in een kantoorkie, niet in een gesloten ruimte. En wat voor beeld moet je hierbij hebben, is dat elke morgen als de rechter onderweg gaat nadat hij zijn ontbijt op had en hij ging naar de poort om daar te gaan zitten, weet je, die jurken die ze dragen opslaan en dan lekker bij de oude mannetjes gaan zitten en praten, dat die vrouw hem kwam stalken. Want dit is wat hier staat. En zij kwam hem stalken en schreeuwen, verschaf mij recht, geef mij de recht die mij toekomt. En dan gaat het niet in over wat het ging, over een stuk erfenis of geld die ze moest krijgen, of dat ze benadeeld was in een verkoop of een kooptransactie, of dat er van de man die overleden is, of wat ook al, iets moest terugkomen, of wat ook al. Maar zij riep tot hem, verschaf mij recht. Verschaf mij recht. En dan zit het interessante tegenover mijn tegenpartij. En het woordje tegenpartij, of tegenstander, als Jezus dit gelijkenis in het Aramees of in het Hebreeuws sprak, niet zoals in Grieks wat het opgeschreven is, dan was het woord tegenstander Satan. Verschaf mij recht tegenover mijn Satan. Met andere woorden, verschaf mij recht tegenover dat wat mij eigenlijk verhindert om te zijn wie ik moet zijn. Verschaf mij recht tegen dat wat mij weerhoudt om volledig te wandelen in dit wat hij voor mij voor ogen heeft. Dat is wat ze uitroept. En dan zegt Jezus, hoor, wat zegt de onrechtvaardige rechter? En hij gebruikt een gelijkenis om het slechte uit te beelden, zodat de aandacht zal gaan naar het goede. Want God is rechtvaardige rechter. Wanneer Abraham bidt voor Sodom en Gomorra, dan zegt hij, zal u de rechtvaardige rechter een stad verwoesten, omdat er 50 mensen zijn die uw wetten met voeten vertreden. En dan zegt God nee. En dan kom je af tot 10. Omwille van 10 rechtvaardigen zou God de stad niet verwoest. Maar hij doet een beroep op de rechtvaardige rechter. En hier gaat het over de onrechtvaardige rechter. Daarom zegt Jezus, zal God niet recht verschaffen. Maar als die komt, kunnen wij dat geloven. Recht verschaffen. Zal hij dan het geloof vinden op God? Wat zijn daar aan beloften die God ons heeft gegeven in de Bijbel? En weet u wat van die dingen die mij soms zo diep pijn gedaan heeft? Die avond dat Matthias hier was, sprak ik ook met een oudere vrouwtje. Ze komt uit de hervormde kerk, ze zat jaren in de hervormde kerk, 50 jaar lang was ze daar. En dat ik haar vroeg, en als je nu dood zou gaan, waar ga je naartoe? Ja, dominee, dat kan je niet weten. En dan denk ik, dat zou toch nu al over moeten zijn. Dat zou toch nu al over moeten zijn. En dat was van de dingen die mij het meest pijn deed toen ik predikant was. Dat er mensen zaten die dag en dag uit, elke zondag in de kerk gaan. En als je ze vragen, dan weten ze niet waar ze heen gaan. Terwijl, als je zou vragen, waarom kwam Jezus? Wat is de reden waarom Jezus kwam? Om voor ons te sterven aan het kruis van Golgotha. Waarom heeft hij voor ons gestorven aan het kruis van Golgotha? Waarom? Om onze zonde weg te nemen. Wij zijn gereinigd door zijn bloed. Zo, wat moet ik doen? Ik moet dit wat Jezus gedaan heeft aan het kruis, moet ik mij eigen maken, moet ik mij toe-eigenen. Door het geloof. En als ik het woord toe-eigenen gebruik, dan gebruik ik eigenlijk zondag 32 van de Heidelbergse catechismus. En vraag waarom, wat baat het jou dat je dit alles gelooft? Dat Jezus aan het kruis gestorven is en dat ik het mij moet toe-eigenen. Anders heb ik er niets aan. En dat ik met mensen zit te praten en dan zeg maar wat weet je? En dan, mag je dan? Ja. Ik zat bij een vrouwke, weet ik, jaren geleden heb ik al verteld, in Friesland. Ze zei, ja, dominee, maar ik zal alleen maar geloven als ik een briefje uit de hemel krijg. En op zijn Fries is dat dan een bledje uit de hemel. Ik zei, nou, je hebt een bledje uit de hemel. 1 Johannes 5 staat er heel uitdrukkelijk. Vers 13. Dit heb ik geschreven aan die gelooft in de naam van de Zoon van God. Ik vroeg haar, wie is de Zoon van God? Jezus. Gelooft u in Jezus? Ja. Ik zeg, nou dan is dit voor u geschreven, want hier staat, dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u eeuwig leven hebt. Niet twijfelen, niet hopen, maar of ja, wie, je kan het niet zeker weten. Dat is gewoon Gods woord verdraaien. En ik bemerk dat vage denken over vergeving van zonden, over naar de hemel gaan, dat sluipt ook in mijn eigen gebedsleven binnen. En dit is de uitdaging wat ik dacht, wat voor God is. En wat God van ons vraagt. God geeft loon. De Bijbel zegt, bid niet in het openbaar hardop, maar ga naar je binnenkamer en bid tot God en hij zal je in het openbaar belonen. Vast dat niemand het weet en hij zal je in het openbaar belonen. Geef aan de armen en geef aan mensen. Dan staat er, laat je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Maar dat betekent, gaat het niet uit bij zijn. God zal jou in het openbaar belonen, zegt het. De loon van de zonde is de dood. Maar de genade van God, staat er tegenover, is het eeuwig leven in Christus Jezus. Dus je krijgt altijd loon. En de Bijbel zegt, God is een beloner van diegenen die hem ernstig zoeken. En in de Bijbel wordt er ook gesproken over de loon van een profeet. Ik wil dat hij met mij gaat naar 2 Koningen, hoofdstuk 4. Die Bijbel bij mij heb. Bij 2 Koningen hoofdstuk 4. Een hele bijzondere man. Een hele bijzondere verhaal. Bijzondere gebeurtenis. Ik heb er al over gesproken. Maar dit was net alsof God vraagt. Nou, dit wat je over gepreekt hebt. Geloof je dat nou echt?
Ja.
Maar ja. Als er verschil tussen geloven en geloven, toch? Of niet? Er is een verschil tussen geloven en geloven. Heel veel mensen die geloven wel, maar je ziet niets daarvan uitwerken. Ik zeg, ik geloof wel een gebed, maar het zakt af. 2 Koningen hoofdstuk 4. Verhaal over Elisa. Elisa ging op reis en telkens kwam die voorbij een huis. En daar woonde een vrouw in en zij zei tegen haar man, weet je, dat is een heilige man van God. Dus ze begon hem eten te geven. En dan komt er een punt, dan zegt zij tegen haar man, die man die hier altijd voorbij komt is echt de dienaar van God. Laten wij voor hem een huis bouwen. Een kamer bovenop op ons huis. En daar een bed in zit en een tafel en een lamp. Dat als die langskomt, dan kan hij bij ons logeren. En dat deed zij. En op een zekere dag, 2 Koningen hoofdstuk 4 vers 11. Op een zekere dag kwam hij daar en nam het intrek in de bovenkamer. En hij lag op het bed. En vervolgens zei tegen zijn knecht Gehazi, roep de Tsunamitische. En toen hij haar geroepen had, bleef ze voor hem staan en hij zei, wat kunnen wij voor je doen voor al deze moeite wat je voor ons gedaan heeft? Is er iets waarvoor ik voor je tot de koning of de legeroverste kan spreken? En ze zegt, nee hoor, ik woon te midden van mijn eigen familie. En Elisa zei, maar wat is er dat voor haar gedaan kan worden? En dan komt Gehazi, ze heeft geen kinderen. Oeh, zei de profeet. En haar man is oud. En dan zei de profeet, roep haar. Vers 15. Hij riep haar en ze kwam in de ingang staan en hij zei, op dezezelfde tijd over een jaar zult je een zoon omhelzen. En ze zei, o man van mijn heer, een man Gods, spiegel uw dienstknecht niets voor. Maar de vrouw werd zwanger en baarde zoon op dezelfde tijd een jaar later. Met andere woorden, wie gaf haar het kind? Als zij dan lang getrouwd is, geen kinderen krijgt, een man is oud, van wie kwam dit kind? Van God. Zijn jullie met mij eens, dit is een geschenk van God aan die mevrouw? Ja of nee? Oké. Zo God heeft gezegd, ik beloon haar, omdat zij mijn dienstknecht iets voor gedaan heeft, en ik krijg een beloning. Het Nieuw Testament noemt het de loon van een profeet. Het staat in Matthäus hoofdstuk 10. Ze krijgt de begeerte van haar hart. En wat gebeurt er dan? Wij lezen vers 21. De jongen groeide op. En toen hij... Vers 18, toen hij groot geworden was, ging hij op een zekere dag naar zijn vader bij de maaiers, met andere woorden, het was oogsttijd. En hij zei tot zijn vader ineens, mijn kop. Ik geloof niet dat hij gezegd heeft, mijn hoofd. Toen zei hij tot de knecht, draam snel naar zijn moeder. Dat is ook een normale reactie, hè? En hij droeg hem weg en bracht hem naar zijn moeder en ze zat met hem op haar knieën tot aan de middag toe en toen stierf hij. En ze ging naar boven, legde het kind op de bed van de man Gods, sloot de toegang af en daarop ging ze naar buiten, riep haar man en zei, zend mij een van de knechten met een ezel, ik wil naar de man Gods gaan, spoeden en dan terugkomen. En vroeg, ja, waarom wil je nou vandaag gaan? Het is toch vandaag geen zondag, het is niet de feestdag, geen sabbat. En zij zei, wees gerust, of shalom. En toen zij de ezelen gezadeld had, zei tot haar knecht, drijf hem en niet ophouden, maar doorkarren. En zo ging ze op weg en kwam bij de man Gods op de berg Karmel. Zodra de man Gods haar op een afstand zag, zei tot zijn knecht Gehazi, kijk, daar komt de Tsunamitische. Ren haar dadelijk tegemoet en vraag haar of dit goed is met u en met uw kind. En die vrouw zei, alles wel, net zoals aan een man, shalom. En toen ze echter bij de man Gods op de berg gekomen was, viel zij neer en ze greep zijn voeten haast en Gehazi wilde haar wegduwen. En Elisa, de man Gods, zei, laat af, niet doen, want haar ziel is bitter bedroefd. Doch de Heer heeft het mij voor mij verborgen gehouden en mij niet meegedeeld. Zoals God niet gezegd heeft, luister Elisa, ik ga de jongen aanpakken. Van wie komt het dan? Als ziekte en dood niet van God komt, van wie komt het? Van de duivel. En wat gebeurt? Elisa ging met haar mee. Hij stuurde Gehazi vooruit, een lang verhaal kort te maken. Elisa kwam daar aan en hij ging op het kind liggen. En er staat dat hij uitstrekte zijn mond op de mond van het kind, handen op de... En hij stond op en dan liep hij weer rond en dan ging hij weer liggen. En dan iets merkwaardigs. Het leven van het kind kwam terug. Hij moest 7 maal niezen. En dat triggerde bij mij de eerste keer dat ik het las. Want 7 is niet alleen het volmaakte getal, maar ook in het Oude Testament een getal van reiniging. Ze moesten 7 maal bloed sprinkelen wanneer iemand melaats was. 7 maal heeft Elia gebeden op de berg Horeb. 7 maal heeft hij ze voorover gebogen. En uiteindelijk kwam er een wolk als een manshand. 7 maal... moest de tempel gereinigd worden, 7 dagen achter elkaar met 7 offers. Een hele verhaal, als je snel de Bijbel doorleest, dan kan je het nog vers in je geheugen hebben. Dat is onvoorstelbaar, 1 dag was niet genoeg. 7 dagen moest de tempel gereinigd worden. Maar 7 is ook een getal waar de duivel moet teruggeven, zegt de Bijbel. Of een dief, als die betrapt wordt op stelen. En dat triggerde bij mij ook. Wat is hier gebeurd? Het was een gave van God aan de vrouw. En de duivel kwam ertussen en het kind stierf. En het was een speciale gave van God aan die vrouw. De Bijbel spreekt over de herder en de dief. Voorwaar, ik zeg, u staat er in Johannes hoofdstuk 10 vers 1. Wie niet door de deur van een schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. De dief komt niet anders dan om te stelen en te slachten en te vernietigen, verdelgen. Jezus zegt maar, ik ben gekomen opdat zij leven hebben een overvloed. En heel vaak wat gebeurt, is dat wij niet alert zijn en dan kan er zomaar wat gesteeld of geroofd worden. En daarom spreekt de Bijbel er ook over, ik kom spoedig, zegt Jezus, houd wat je hebt en laat niemand je kroon van je roven. Al wat namelijk tevoren gezegd is, werd tot onze onrecht geschreven, opdat wij in volharding en vertroosten van de schriften de hoop zouden vasthouden. Laten wij de belijdenis van hetgeen we hopen onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is getrouw. Zo de belijdenis en dit wat God je gegeven heeft, kan ook gestolen worden. Lieve mensen, en gebed is een middel om dat tegen te gaan. Als wij naar zekere dingen gewoon in de praktijk, werken ook anders. En daarom wil ik met u kijken, wat is nou het verschil in hoe wij bidden? En hoe gaan wij daarmee om? En ik heb het al hier behandeld, maar ik wil het vandaag weer zeggen. Hoe moeten wij bidden? Wij hebben 2 verschillende modellen. God als vader. En als we nou een voorbeeld geven dat God je vader... Of je vader hier, dat ik bijvoorbeeld zeg, nou weet je, ik denk dat het is goed geweest, ik geef aan Janko en Sarah een huis. Jongens, zij zijn zo blij. Maar ja, ze kunnen niet gelijk uit en ze zijn nog bezig en het huis wordt gekraakt. Kan ik volgens de Nederlandse wet daar naartoe lopen... en de meubels van de krakers gewoon naar buiten mikken en zeggen, joh, is mijn eigendom, ophoepelen jij. Dat gaat niet werken. Zo, als Janko naar mij komt als vader, en ik kom in, dan kan ik niets doen. Waarom? Er is een rechtsstelsel. Waar moeten wij naartoe gaan? Naar de rechter. En wanneer een voorbeden gedaan wordt in de Bijbel, dan spreekt het altijd over de rechter. Maar gesteld nou bijvoorbeeld dat ik een rechter was, een zwarte toga, zat in een rechtszaal, en ze horen dat het huis gekraakt is, en storm de rechtszaal binnen, papa, papa, pa, we hebben ons huis gekraakt. Wat gaat dan gebeuren? Dan worden ze daar uitgezet. Waarom? Dat zijn toch mijn kinderen? Verstoring van de rechtsorde. En wat wij lazen de hele tijd, iemand triggerde mij. Het boek van Lemmer du Plessis over de komst van Christus, over Openbaring, die spreekt steeds over de hof van God en het parlement van God. De hof van God en het parlement van God. Als je de boek Job lezen, en ik weet dat dus in het Oude Testament, dan staat er dat alle zonen van God kwam voor Gods aangezicht en de Satan, de tegenstander, was één daarvan. En had God zegt, heb jij gelet op mijn dienstknecht Job? Daar is niemand zoals hij. Hij is rechtvaardig en God begint op te scheppen en zegt, joh, wat een kanjer is die Job. Hij is vroom en oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. En de Satan zegt, ja, ja, maar jij beschermt hem, je hebt engelen rondom hem en ik kan niets aan hem doen. Nou zegt God, hij is rechtvaardig, die man. Dan zegt die Satan, als jij die bescherming weghaalt en ik breek in bij hem, dan ga je je vervloeken. Nietes, zei God. Er is niemand zoals Job. En dan gebeurt het toch. En als je leest wat Job overkwam, en een goed woord in het Nederlands is, dit is een hele hoop. Waar die man overkwam. En wat gebeurde? De vrienden van Job, allemaal gelovigen, die komen met Job praten. Ja, Job, dit is je eigen schuld. Job, jij hebt gezondigd, want anders zal er zoiets niet gebeuren. Job, dit is jouw schuld. En Job zegt, maar ik snap het niet. Ik wil bij God komen als rechter en in mijn zaak voorleggen. En wat gebeurt er tussen al dat vroom gepraat? Sluipt de duivel weg. Niemand praat over de duivel, niemand gaf hem de schuld. Alleen Job had één ding. Hij zegt, ik wil bij de rechter mijn zaak voorleggen, want iets klopt niet. Iets klopt niet. Het klopt hier niet. Ik wil de rechter. En dan wat, hoe eindigt het verhaal? Dat Job moest voor zijn vrienden bidden, want ze hebben heel vroom gepraat over God, maar er was niets van waar. En er staat, bij alles wat hij gezegd heeft, heeft Job met zijn mond niet gezondigd. En Job werd op een punt boos. Hij zegt, maar het is niet eerlijk, want u bent wel de hoogste rechter. Zij zeggen, u hebt mij dit aangedaan. Hoe kan ik dan bij een rechter komen, die eigenlijk een vinger in de pap heeft, en dan om recht te zoeken? Hoe moet dit dan? En tot op het punt dat hij te gaan en dat God zegt, joh, nou ga je een stapje te ver. En dan zegt Job, oh, Ik leg mijn hand op mijn mond. Moet je maar eens verhaal gaan lezen. Maar dat heeft te maken, de vrienden van Job wisten dus niet hoe ze met zulke dingen moest omgaan. En je moet eens lezen, dat is bijna 40 hoofdstukken wat ze praten over de problemen van Job. En God noemt hem rechtvaardig, maar hij wist iets. En daarom wil ik het duidelijk maken, wij hebben een relatie met God als vader. En als kind krijgen wij akten vanuit relatie en intimiteit. God zegt, alles wat van mij is, is van jou. Ik geef je volkomen vergeving van zonden. Indien je Jezus Christus aanneemt, als je hem bidt en vraagt, Heer Jezus, kom wonen in mijn hart. Heeft hij beloofd dat hij al onze zonden vergeven, dat hij de schuld weg was en dat je plek bij hem hebt, dat hij een plaats in je leven geeft. En dan, als dat gebeurt, dan zegt de duivel, oh ja? Denk jij nou echt dat God van jou houdt? En dan krijgt hij een hele hoop religieuze makkers die zeggen, oh jong, je bent maar een vliegje aan een emmer. Wie denk je, je kan met de gestolen Jezus verloren gaan? Dat is veel te makkelijk allemaal. En dan komt twijfel op mensen af. Terwijl God als rechter, kan je rechtszaak aangaan op grond van een akte. Zeg hier, dit is wat u gezegd hebt. U zegt, indien ik mijn zonde belijden, bent u getrouw en rechtvaardig mij die zonde te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Toch? God heeft gezegd, wat was de laatste woorden van Jezus toen hij naar de hemel ging? Toen hij naar de hemel ging, niet toen hij aan het kruis ging. Aan het kruis zegt hij, het is volbracht, je zonden zijn vergeven. Wie in mij gelooft, komt niet in het oordeel, maar is overgegaan uit het oordeel en het leven. Maar wat zei Jezus toen hij wegging naar de wolken? Op de wolken. Hij zegt, ik ben met u. Al de dagen van het leven tot aan het einde van de wereld. En als ik nou bid, o Heer, wilt u bij ons zijn? Dan zegt hij, wat heb je nou? Geloof jij dus niet? Ja, o Heer, wees bij ons. En lieve mensen, daarom wil ik je uitdagen, ga eens denken hoe je bidt. O Heer, we bidden voor Jan en Piet. We bidden voor onze kinderen, wees er nabij. En zegt de Heer, ja. O Heer, we bidden voor Noord-Korea. En zegt de Heer, ja, ja, wat bid je? O Heer, wij bidden u, wij bidden u, wij bidden u voor de kerk. En zegt hij, ja wat bid je? Ik bid voor mijn man. En als ik het woordje bid gebruik, dan is het dit. Dat is een envelop. Dan zeg ik bid voor mijn kinderen of voor de gemeente. Wat bid ik voor de gemeente? En mijn gebed stop ik in die envelop. Het gebed is een envelop. Als ik zeg, ja, ik bid voor Piet, ik bid voor mijn kleinkinderen hier. Oh, ik bid u hier, dat is overstromingen in Myanmar. Hij zegt hier, ja, oké. Ik bid hier voor mijn vrouw hier. Oké. Hier, ik bid hier, wie is met haar? Ja, dat heb ik al beloofd. Doet het pijn? Als ik het zo zeg, of is dit de waarheid? Wanneer Paulus bidt voor de gemeente, dan zegt hij, ik bid dat de Heer Jezus Christus door het geloof in je hart zal woning maken. En dat hij samen met alle gelovigen zal begrijpen wat de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte van de liefde van Christus is en vervuld zal worden met alle volheid van God. En dan gaat Paulus niet theologisch daarover denken, kan een mens nou vervuld worden met alle volheid van God? Nee. Hij bidt. Want God zegt, ik wil in je wonen. Hoe vol was Jezus van God toen hij op aarde leefde? Hoe vol was Jezus van de Heilige Geest? Hoe vol ben jij? En dan komt de uitdaging dat Paulus eindigt zijn gebed. Hij die in staat is oneindig veel meer te doen dan jij kunt bidden of je voor kan stellen, bedenken in Christus. Met andere woorden, wat wil je daarin stoppen? Kunt u zien waarom ik het zo zeg? Ik kan bidden en ik zeg, Heer, ik heb gelezen dat u zegt, wie in u gelooft, ga niet verloren, maar krijg eeuwig leven. Ik wil het hebben. En als iemand zegt, ja, maar weet je, je kan nooit zeker weten. Dan zeg ik, nee, het staat geschreven. Het staat geschreven. En als daar dingen verkeerd gegaan is in het leven, en als je dit helemaal verbrouwd heeft, en je hoort dat stem van, die zegt, ja, maar weet je, je doet het nooit goed. Zie je wel? Het gaat altijd fout met jou. Zie je wel? Je krijgt altijd problemen. Zie je wel? God houdt niet van jou. En zegt, Heer, u zegt in uw woord dat u mij nooit begeeft, mij nooit verlaat. U zegt in uw woord. Wie gelooft in de Heer Jezus Christus heeft eeuwig leven. Komt niet in het oordeel, is overgegaan uit de dood in het leven. Indien ik mijn zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig die zonde te vergeven en mij te reinigen van alle ongerechtigheid. Hij zegt in zijn woord, ik ben de Heere die u geneest. Loof de Heere, o mijn ziel, en alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere, o mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden. En hoe gaat het verder? Die al jouw ongerechtigheid vergeeft en al je krankheden geneest. Mag ik dan bidden voor genezing of moet ik dan vroom gaan doen? O Heer. O Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat heeft hij gezegd in zijn naam? Ik ben de Heere die u geneest. Ik ben de Heere die al uw krankheden geneest. Ja, maar Jezus bad niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wanneer bad Jezus dat? Aan het kruis, voordat hij naar het kruis ging, omdat hij wist welke weg hij zou gaan. En hij wist dat alles wat hij de Vader bidt, verhoort de Vader. En dan zei hij, Heer, niet mijn wil. Als er een mogelijkheid is, laat die beker voorbij gaan. Welke beker? om te sterven en in te gaan in de grotte, in de diepste van de hel, om ons vrij te kopen. Om zichzelf helemaal over te geven aan de duivel, ter wille van ons. En dat wist Jezus. Lieve mensen, als je dit nou, Heer zegt, op uw muren Jeruzalem heb ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. U die de Heere indachtig maakt, herinner aan zijn belofte, geeft u geen rust en laat hem geen rust totdat hij Jeruzalem gegrondvest heeft en stelt tot de lof op de aarde. Op dit moment is daar nog strijd om Jeruzalem. PLO zegt, dat is onze stad. De hele moslimwereld zegt, dat is ons stad. En de Joden moeten er allemaal wijk en Israël moet de zee in. God zegt over zijn eigen volk toen, maar dit is een volk beroofd en uitgeplunderd. Men heeft in allen een kerkerhoven geboeid en gevangenissen. Mensen zitten gevangen en denken en alles, ze zijn ten roof. Er was geen redder, er is niemand die zegt, niemand op aarde die zegt, geef terug. En God doet een beroep, wanneer gaan we opstaan en beginnen te bidden? En op grond van de rechter van de hemel en aarde zegt, maar dit kan niet gebeuren, geef terug. Dit kan niet zo verder gaan in Nederland, geef terug. Het kan niet zo gaan zoals het nu. Nu is de tijd om dit te veranderen. Wat doe jij? Mop. Nou. Ik las een boek en dat trof mij. Een man zegt, ze bidden elke maand voor 30 mensen. En zij dagen mensen uit om te beginnen voor mensen te bidden. En hoe doen ze dat? Ze stellen een lijstje op en ze sturen een e-mail of een sms'je en zeggen, weet je, morgen ga ik voor jou bidden, Chrissy. Waarvoor wil jij dat ik voor jou zal bidden? Wil je mij een sms'je terugsturen? En dan doe ik dat. Met andere woorden, dan krijg ik een sms'je van Chrissy. En ik zeg, oh, hier, ik bid voor Chrissy. Wow, ze heeft een hele wassenlijst. Maar ik doe een beroep op u, o rechter van hemel en aarde. U hebt gezegd, zoek en je zal vinden, klop en je zal opengedaan worden. Bid en je zal ontvangen. Ik bid dit voor Chrissy. Bid voor een baan. Ik bid voor, waarvoor kan ik nog bidden? Jij durft het niet te zeggen. Nog niet. En ik wil je uitdagen, ik wil jullie als gemeente uitdagen, maar ook als je bezoeker hier bent. Ga eens goed nadenken, ga een lijstje opstellen. Wij vliegen woensdag naar Zuid-Afrika. Als ik terugkom de zondag, ga ik je vragen, heb je een lijstje met 30 namen klaar? Oké? Okay? Afgesproken, ja? Huug?
Ik durf nog niet.
Ik durf nog niet. Nou, het is voor elke dag één. Je kan ook 15, maar dan moet je 2 dagen voor je persoon bidden. Dan moet je 2 dagen lang een lijstje afwerken en afvragen, wil je dat? Of alleen maar 1 dag? Maar niet meer bidden. Oh Heer, ik bid voor Magda. Dan vraagt hij, wat bid je nou? Wat wil je? Geen vage gedoe meer. Dat is het gevoel wat God op mijn hart gelegd heeft. Geen vage gedoe meer. Geen vage vroom doen. Als God in zijn woord zegt, bid, dan moeten wij bidden. Als hij zegt, bid voor de regering, mannen, ik wil dat jullie bidden met opheffen van heilige handen. We moeten kijken, hier is daar iets wat ik gedaan heeft, wat niet goed is. Moet ik het goed maken en mijn handen opheffen en zeg, hier, ik bid voor de regering. Ik bid voor Rutte. En dan noem ik dit wat ik bid. Niet alleen, ik bid voor de regering. Oh, Heer, ik bid voor de regering. Ja, wat bid jij, Steve? Maar echt dus bewust te gaan. Ja? Want ik kan wel zeggen, ja, weet je, wat jammer nou. Mensen die zo lang in de kerk zitten en niet eens zeker weten, als je ze vraagt, waar ga je nu naartoe? Dat is vaag. Maar als ik ga bidden zoals ik, weer vervallen is in mijn gebedstijden, dan blijft het ook vaag. Maar nu echt stoppen met vaagheid. Vader, wij willen bij u komen in de naam van Jezus. O Heer, u hebt zulke duidelijke beloften gegeven. U hebt gezegd, als je kind om een vis vraagt, dan geef je hem geen steen. Als hij om een brood vraagt, dan geef je hem geen slang. Als hij om een ei vraagt, hoeveel te meer zal u onze hemelse Vader het goede geven, de Heilige Geest geven, wanneer wij bidden. Heer, wij willen niet meer vaag zijn. We hebben een woord. En u belooft, dat we mogen gaan van geloof tot geloof, van kracht tot kracht. En u wil oneindig veel meer doen dan wat wij ooit kunnen bidden of beseffen. Heer, ik heb nodig dat u mijn gedachten, mijn denken, mijn gebedsleden gewoon helemaal omturnt. En ik denk dat wij met z'n allen hier zitten en dat een aantal van ons echt moet gaan schakelen. En ik wil een toewijding maken, terwijl zij dit horen, om gericht te beginnen om met inhoud te bidden. 30 dagen lang voor 30 personen. En wij vragen u hier, wilt u dit preek doen nagalmen in onze hoofd voor de komende tijd, in de naam van Jezus. Amen. Goed, lieve mensen, wij willen de dienst eindigen, wij mogen ook een gave geven voor het werk van de Heer. Ik wil u vragen om een bijdrage te geven. Sorry, ik ben wat langer doorgegaan dan dat ik gedacht had. Volgende keer doen we kort. Wij willen twee collectes opnemen. Wij hebben gezegd vorige week of de week daarvoor, wij willen nog een collecte houden voor Myanmar. Zo, wij laten schalen rondgaan voor de gemeente en dat wij heel bewust gaan bidden. En dat zoveel als wat wij gegeven hebben in het verleden, dat God het zal verdubbelen. Dat we de mensen daar kunnen helpen in overstromingen. Jan Parekoper heeft voorgelezen van die ene pastor. Ze hebben allemaal weeskinderen in hun huis. En de prijs van rijst is vermeerd dan verdrievoudigd. Daar is grote schaarste. Door overstroming gaat de oogst mis. Maar door droogte gaat het ook mis in Indonesië, waar ze heel veel rijst vandaan krijgen. De eerste collecte is doodgewoon voor de kerk en als ze terugkomen, en als je niet genoeg geld bij je hebt, neem dan twee kaartjes en dan kan je zo'n een machtigingsformulier, als je daarop schrijft Myanmar, dan weten wij dat het goed gaat. De vorige keer hebben wij genoeg opgehaald. We hebben nu 2000 euro, maar wij gaan voor 4000 euro. Gewoon een geloofstap. We willen geven daaraan. En ik wil je uitdagen, als graag. En de bezoekers bij ons, je hoeft niets te geven in de collecte hoor. Maar je mag wel. Dit is gestopt met regen, maar er is nog ontzettend veel overstroming en water moet overal wegkomen. Overlast van het water. En we hebben eenmalige machtigingen, als je daarvoor wil bijdragen, graag doen. En dan niet komende zondag, dan spreekt Gerard de Groot in ons midden. Mag je mensen uitnodigen, hij heeft altijd een goede woord. En een week daarop, dan hebben wij start van het winterwerk, wij bedopen. Christina gaan laten dopen. Yeah. Ja, en de verloofde van Leslie gaan hem laten dopen. En Abigail gaan laten dopen. En die er nog mensen zijn, moet je ze aanmoedigen om te komen. En we gaan heerlijk met elkaar eten. Bij de Hooiberg. Gagelweg 4. En Erwin zal nog volgende week daar wat van zeggen. Oké. Hoe ver zijn de schalen? De tweede ronde moet nog komen. Oké. Gert-Jan, jij kan nog beginnen met even een medley. En dan als de schalen rond zijn, dan beginnen wij te zingen.